Ik vind hem wat anders klinken dan normaal. Hij galmt wat, hè? Even kijken of Mark er wat aan gaat doen, anders dan... ik wil zo dadelijk met jullie een bekend gedeelte wat doornemen. U kunt vast uw Bijbels opslaan in Lucas 24. Lukt het, Mark? Ja? Oké. Vorige week, daar hangen verschillende kronen hier, hè? Heeft u dat gezien? Het koningschap van Jezus. En bij die twee, die pilaren, daar hebben verschillende van ons ook aan bijgedragen. Door er wat op te verven, wat kralen te plakken. Die hebben we met elkaar gemaakt. Dus koningschap van Jezus. Nou, zondag naar Pasen is het nu. En ik wil even terugblikken naar vorige week zondag, de dag van de opstanding. En in Lucas 24 lezen hoe twee mannen vanuit Jeruzalem naar een plaatsje Emmaus lopen. En Emmaus is ongeveer 10 kilometer van Jeruzalem vandaan. En ze zijn druk in gesprek over wat er allemaal gebeurd is dat weekend in Jeruzalem. Iedereen is er vol van. Het gaat over het lijden en het sterven van Jezus. Wat ze van dichtbij hebben meegemaakt. Er staat twee discipelen, twee leerlingen van Jezus. En ze hadden zo gehoopt dat hij Israël zou komen verlossen. Verlossen van de bezetter, verlossen van de Romeinen. Maar ze zeggen, het is nu al de derde dag sinds zijn dood. En ze spraken erover dat er een aantal vrouwen zijn geweest die naar het graf waren gegaan. En dan staat er, ze hebben ons versteld doen staan, want zij vonden zijn lichaam niet meer in dat graf. En ze hebben zelfs de verschijning van engelen gezien. En die zeiden, Jezus leeft. En zo zijn ze met elkaar in gesprek onderweg. En dan komt er een man langs zij lopen die ze helemaal niet herkennen. Die ze wel behoren te kennen. En deze man is Jezus. Er staat Jezus, dat is in vers 15 stad van Lucas 24. Jezus kwam zelf naar hen toe en liep met hen mee. Jezus kwam zelf naar hen toe. Jezus kwam niet bij de hoge priesters, de schriftgeleerden. Hij kwam niet naar de tempel, hij kwam niet naar de menigte. Hij kwam naar twee van zijn leerlingen die in gesprek waren met elkaar over hem. Twee mannen. Maar Jezus' eerste verschijning was niet aan mannen. Zijn eerste verschijning was aan vrouwen. God, de Heer Jezus, wil langs zij komen. Bij ieder. Man, vrouw, jong, oud. Wat me ook wel trof eigenlijk. Dat Jezus best ook wel pittige woorden kan gebruiken. Jezus. Die zegt op een gegeven moment, ik moet even kijken welk vers dat ook alweer is, dat is vers 25. Waar ze dus datgene wat ik net heb verteld aan Jezus uitleggen. Van dit is er gebeurd. Ze kennen Jezus niet. En dan zeggen ze, ze hebben zelfs een verschijning van engelen gehad, die vrouwen. En dan zegt Jezus, hebt u dan zo weinig verstand, zal je maar gezegd worden. En bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan, vers 26, om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En dat begon bij Mozes en de profeten. En als ze dan bijna thuis zijn, het is bijna avond, dan nodigen deze twee mannen, deze man, Jezus, bij hen naar binnen. Om samen te eten en bij hen de nacht door te brengen. En dan, de meesten van jullie kennen het verhaal, Jezus breekt op een gegeven moment het brood en hun ogen gaan open. Hé, het is Jezus! Hoe hebben we dat kunnen missen? En kort daarop verdwijnt hij uit hun gezichtsveld. En ook al is de avond gevallen, ze staan op en ze gaan die 10 kilometer terug naar Jeruzalem om hun belevenis te vertellen aan de andere leerlingen van de Heer Jezus. En als ze bij de andere discipelen komen, dan vertellen zij dat Jezus ook verschenen is aan Petrus. En zij doen hun verhaal. En op dat moment verschijnt Jezus aan hen allen. Hij komt daar waar zij zijn ook naar binnen. En dan staat er in vers 37, verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Opnieuw best wel pittige woorden. En dan lezen we vanaf vers 44. Dus ik ben bij Lucas 24 vanaf vers 44. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Jezus met zijn Heilige Geest deed iets waardoor ze opeens begonnen te begrijpen. De stukjes begonnen in elkaar te vallen. Ze begonnen de verbanden te zien. Ze begonnen de teksten uit het Oude Testament te begrijpen. Dat het over Jezus gaat, de Messias. En hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel bekleed zijn. Nou, tot twee keer toe, ik zal een aantal dingen hier eventjes uitnemen. Tot twee keer toe, zoals net gezegd, noemt Jezus hun ongeloof en twijfel. En dat duidt erop dat het zo ontzettend belangrijk is voor hem en voor God, dat we geloof hebben in datgene wat God in zijn woord heeft opgetekend. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de woorden van Mozes, de woorden van profeten, de woorden uit psalmen en de woorden die Jezus en de apostelen geschreven hebben. Ik ben best wel benieuwd hoe Jezus dat verwoord heeft toen hij dat zo uitlegde. Ik wil even naar Psalm 22 gaan, waar zo mooi naar voren komt datgene wat er bij Jezus lijden en sterven gebeurd is. En we kunnen ervan uitgaan dat ook Psalm 22 door Jezus ook geciteerd is en uitgelegd is. Psalm 22 door David, de schaapsherder, de dichter, de tweede koning van Israël. Maar op de een of andere manier ook op een bijzondere profetische wijze gebruikt door God. Jezus, over Jezus te spreken, zijn nageslacht. Wat een vooruitblikkende woorden kreeg hij over de Messias. Vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zijn de woorden van Jezus, letterlijk, ook door David in Psalm 22 verwoord. Vers 8. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Zie je de menigte rondom het kruis kijken? Op deze manier en dit roepen? Kom dan af van dat kruis. Je bent toch Gods zoon? Vers 8 en 9 van Psalm 22. Vers 18. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Precies datgene wat de Romeinse soldaten deden. Ze dobbelden om de kleren van de Heer Jezus. Vers 25. Waar het spreekt over de Heer, Yahweh. Hij veracht de zwakke niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Wat mij de afgelopen twee weken weer getroffen heeft, is de grote liefde van God, de Vader, voor de mensheid, voor ieder mens, voor mij persoonlijk. En door het lijden van en sterven van Jezus heen, zien we de liefde van de Vader. Wat is er verschrikkelijker voor een ouder als je je kind ziet lijden? Als je kind erg ziek is. Als je kind gemarteld wordt. Als je kind in doodsstrijd is. Als je kind wordt gedood. God de Vader heeft dit zien gebeuren met zijn Zoon Jezus Christus. Ik heb dat verschillende keren horen zeggen, verschillende keren misschien zelf ook aangegeven. Jezus heeft alle zonden van de wereld op zich genomen. En dat was afschuwelijk, het was een hele bittere beker. Alle vuiligheid, alle onreinheid en bedrog en jaloezie en ontrouw van mensen heeft Hij op zich genomen. Geen wonder dat Hij bloed zweette in de tuin van Gethsemane. En dan is er wel gezegd, God wendde zich af van Jezus. Vanwege de zonde. Maar wat staat er in Psalm 22? Hij heeft zijn blik niet afgewend. Tot het laatste moment heeft de Vader gekeken naar zijn Zoon. Zou er in zijn hart opgekomen zijn, dit moet stoppen, ik stuur mijn engelen. Maar uit liefde voor de mensheid, voor liefde, uit liefde voor jou en mij, heeft hij tot het laatste moment zijn blik niet afgewend. Jezus die riep uit, waarom heeft u mij verlaten, Vader? Maar dat was het gevoel van Jezus. Hij had alle zonden van de wereld op zich genomen. We kunnen dat lijden van Jezus ons niet voorstellen. Ik denk dat nog afschuwelijker en intenser was dan zijn lichamelijke pijn. Maar doordat hij de zondelast droeg van de hele mensheid, ervoer hij de nabijheid, de liefde van de Vader op dat moment niet. En leek het of God hem verlaten had. Maar God, zo staat er in Psalm 22, heeft zijn blik niet afgewend. Omdat hij uit liefde voor jou en mij wist, dit moet gebeuren. Om de mensheid te verlossen. Om mijn vergeving te kunnen schenken. Hij veracht de zwakke niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet af van hem. Maar hoort zijn hulpgeroep. Ik ben naar een Father Heart conferentie geweest 2 weken geleden, waar James Jordan ook sprak. En ik werd weer zo enorm getroffen, gewoon door de liefde van de Vader, gewoon voor mij. Als ik gewoon voorstel dat God alles heeft overgehad, dat God mij aanvaard heeft, gewoon als zijn kind, dat hij me niet afrekent als ik iets niet goed doe, maar dat hij gewoon genadevol is en geduldig en barmhartig en liefdevol, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Want ik, ja Heer, wat bent u goed. Wat... En dat is zo genezend, dat is zoiets wat je leven vervult, als je weet dat de liefde van de Vader naar je uitgaat. Er moest bloed vloeien, het bloed van de Zoon. Van de week was ik in gesprek met een persoon die ik al meerdere keren heb gesproken, die heel veel mee heeft gemaakt. Ziekte, ziekenhuisopnames, afwijzing, ellende, trauma. En ik zat daar met tranen in mijn ogen. Wat mensen niet mee kunnen maken. Maar dat ik op een gegeven moment, omdat ik zelf weer een aanraking had gehad van de vaderliefde, kon ik gewoon vertellen van hoeveel God van deze persoon houdt. En hoe we konden bidden dat de Heer gewoon met zijn vaderliefde ook deze persoon bij verfrissing kon aanraken. Om een stuk herstel en genezing te brengen. En ik geloof God is daar mee bezig. We hebben openbaring nodig van de liefde van de Vader. James Jordan noemt dan Johannes 17, vers 26, het laatste vers in dat hogepriesterlijk gebed wat Jezus dan uitbidt, wat heel kenmerkend is, ook voor de bediening van de Father Heart Ministries. Waarin de NBV-vertaling het volgende staat. Ik heb hem op de sheet ook. Johannes 17, vers 26. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waar u mij mee lief hebt gehad, in hen zal zijn. En ik in hen. Jezus zegt, ik heb hen uw naam bekendgemaakt. De naam van Yahweh, die was bekend. Maar de naam van Vader, Papa, Abba in de hemel, die heeft hij bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen, zegt Jezus. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn. Dezelfde liefde die de Vader heeft voor Jezus. Tot op het laatste moment van zijn lijden. En tot in eeuwigheid. Die liefde, die bidt Jezus ons toe. Dat wij die liefde niet alleen verstandelijk zullen begrijpen, maar zullen ervaren in ons hart. Zoals Jezus die liefde van de Vader ervaren heeft in zijn leven toen hij ook op aarde was. En er kunnen in ons leven allerlei belemmeringen komen of zijn, waardoor we die liefde niet in ons hart helemaal kunnen pakken. Zoals de Heer eigenlijk zo graag wil. Ik las in het boek van James Jordan het verhaal van twee zendingswerkers uit Noorwegen. En die waren in Kenia voor een campagne, Olaf en Uni. En op de terugweg van een campagne werden zij 's avonds overvallen door 9 mannen. Mishandeld, beroofd, bewusteloos achtergelaten op een stoffige weg in een sloppenwijk van Nairobi. En toen ze weer bij bewustzijn kwamen, ontdekte Uni dat ze haar trouwring nog had. Oh, wat was ze dankbaar. Ze kropen naar elkaar toe. En wat ze alleen maar konden doen was bidden. Bidden voor die overvallers. Voor die 9 mannen. Die hen zo hadden mishandeld en hadden beroofd. En dat was heel bijzonder. Want zij voelden een liefde die bovennatuurlijk was. En ze pleiten voor deze overvallers, die zegenden hen in de naam van Jezus. En ze beseffen, dit is iets bovennatuurlijks. Het is de liefde van de Vader die naar deze jonge mannen uitgaat. En ze realiseerden zich dat ze zelfs niet bewust vergeving hoefden te schenken, maar dat die liefde van de Vader gewoon stroomde en dat ze dat geen eens bewust hoefden hardop te noemen. Een hele bijzondere ervaring. Ze bezaten een diepe liefde voor hun vijanden. En dit was iets, en is iets bovennatuurlijks. Een ontmoeting met Gods vaderliefde doet iets bovennatuurlijks in je hart. Het brengt genezing, herstel. Dat vergeving ook kan stromen op een bijzondere manier. Ik wil wat verder ingaan deze ochtend ook over het belang van vergeving vragen en vergeving schenken. Jezus riep uit aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Waren de mensen vanaf dat moment allemaal vergeven? Of moest er een moment komen waar ze hun zonde moesten belijden en vergeving vragen voor hun zonde? Jezus toonde zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn vergevingsgezindheid en riep uit: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar ieder kan die vergeving pas ontvangen en aanvaarden als hij heel bewust zijn zonde belijdt en de Heer Jezus aanneemt als zijn verlosser. Wat ben ik dankbaar dat Jezus de prijs voor mij heeft betaald. Dat ik een openbaring heb gekregen van Jezus als mijn verlosser. Dat was mijn eerste openbaring toen ik als 17-jarige knul op een gegeven moment in dat proces zat van op zoek zijn naar God. En op een gegeven moment dat kwartje viel: Jezus, mijn verlosser. En de last van mijn schouders viel toen ik mijn zonde beleed. Het tweede, heel kort daarop, was de ontmoeting met de Heilige Geest. Een openbaring van de Heilige Geest. Die mij vervulde, dat ik in tongen ging spreken. Dat ik opeens, is dat de Bijbel? Die ging opeens leven voor mij. Werk van de Heilige Geest. En dat, de derde ervaring, maar dat is door de jaren langzaam al toegenomen, is de openbaring dat God mijn hemelse papa is. Dat zijn liefde zo stroomt naar mij persoonlijk. En naar ieder mens die zijn hart daarvoor opent. En dat het, dat staat dan zo mooi in Lucas 24. Vers 47 en 48. En dat in zijn naam, in de naam van Jezus, alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En dat de Heer van ons vraagt, zoals hij leert in het Onze Vader: vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven en ieder die ons iets schuldig is, onze schuldenaren. Dat het zo ontzettend belangrijk is om een keuze te maken om te vergeven. In het voorbeeld van deze twee zendingswerkers uit Noorwegen in Kenia bleek dat het op een bovennatuurlijke manier door Gods liefde die ze ervoeren stroomde uit hun binnenste. Maar zo voelen we ons niet altijd. Laten we eerlijk zijn. En dat het heel belangrijk is dat wij de juiste taal van verontschuldiging ook leren spreken. Weet u dat er vijf manieren zijn, vijf talen van verontschuldiging zijn? Misschien heb je het wel eens gehad. Iemand die heeft je op de een of andere manier gekwetst, benadeeld of wat dan ook. En die zegt sorry. En dat sorry niet helemaal is zoals je het eigenlijk zou willen. Want ja, het klinkt wat goedkoop. Het klinkt zo van, nou ja, sorry. Of de ander niet beseft hoe jij benadeeld bent of gekwetst bent. Dat er soms meer is dan alleen sorry. Een misstap in een relatie, in een vriendschap, in een huwelijk, in een broeder- en zusterrelatie, in de gemeente, kan ertoe bijdragen dat er verwijdering komt. En dat het nodig is om vergeving te vragen en vergeving te schenken. Dat er een roep moet zijn om weer te verzoenen. Een oprechte verontschuldiging maakt werkelijke verzoening mogelijk. Als er geen verontschuldiging is, dan speelt het rechtvaardigheidsgevoel in ons op. Die gerechtigheid eist. Als er geen verontschuldiging is, dan kan het zijn dat op de een of andere manier bepaalde boosheid, ja, vat houdt op je. En zet ons aan tot dat we een bepaalde gerechtigheid eisen. We kunnen vergeving schenken zonder dat er een verontschuldiging gevraagd is. Hè, dat is soms gewoon heel belangrijk om je eigen hart te bewaren. Om gewoon te kiezen voor vergeving. En dan te beseffen van een keuze is de eerste stap. Maar Jezus die vraagt ons om van harte te vergeven. En dat is vaak een proces. Dat je op een gegeven moment echt vanuit liefde kunt vergeven. Dat je ervan houdt om te vergeven. En dat is een proces. Een werk van Gods geest ook in ons hart. Maar het helpt enorm als iemand anders vergeving vraagt. Of dat jij zelf vergeving vraagt om de relatie te herstellen. Zoals ik al gezegd, er zijn 5 manieren of 5 talen van verontschuldiging. En het is belangrijk omdat we deze ook leren spreken. Er wordt sorry gezegd, maar jij blijft met de consequenties zitten. Met de kosten, met de nadelen. Misschien kan het zijn dat iemand sorry zegt en jij wil horen, wil je me vergeven? Welke 5 manieren zijn er? De eerste, ik heb ze ook geprojecteerd, is gewoon inderdaad sorry zeggen. Sorry, gewoon zeggen dat het je spijt. Spijt richt zich op wat je gedaan hebt of nagelaten hebt. En welk effect dat heeft gehad op de ander. Want die zit met pijnlijke emoties die jij veroorzaakt hebt. En die persoon wil enig bewijs zien dat je iets van zijn of haar pijn voelt. Voor sommige mensen is dit het voornaamste waar ze naar zoeken in een verontschuldiging. Als er geen spijt wordt geuit, komt de verontschuldiging niet echt en oprecht over op die persoon. Sommigen kunnen met een verklaring komen, ja, het zat wel tegen met dit en dat. En ja, jammer dat dat niet gebeurd is. Maar we wachten op dat woordje, het spijt me. Dat kan zo'n verandering opeens brengen in het contact. Ik heb het ook wel keren gehad. Gewoon, er is iets verkeerds gegaan. En doordat iemand gewoon zegt, sorry, het spijt me. Dat direct het in orde is. Het is goed zo. Je ervaart gewoon, hey, het is weer hersteld. Gewoon door dat simpel woordje, het spijt me, sorry. Kan gewoon voldoende zijn. Het kan ervoor zorgen dat de houding van de ander direct ook verandert. Een verontschuldiging heeft meer effect als het specifiek is. Als ik zeg, Corine, spijt me, sorry. Mijn woorden waren niet vriendelijk. Sorry, ik zat verkeerd. Sorry, ik heb je gekwetst. Dat zegt meer dan alleen sorry. Door specifieker te zijn, helpt het om sneller, eerder weer in die verzoening, in dat herstel te komen. En we moeten oppassen dat we na het sorry, het spijt me, niet een punt zetten, maar een komma. En het woordje maar erachteraan gaan zeggen. Waar we daarna een beetje in de aanval gaan. Ja, ik heb gereageerd omdat jij... En dat ga je uitweiden. Je gaat in de aanval. En dat hele woordje, het spijt me, sorry, dat is helemaal vergeten. Laten we leren sorry te zeggen, spijt. Zonder dat maar en dat we daarna in de aanval gaan. Een aantal manieren waarop je sorry zou kunnen zeggen. Ik weet dat ik je diep heb gekwetst. Dat doet me veel verdriet. Het spijt me echt wat ik je heb aangedaan. Of ik vind het heel erg dat ik je heb teleurgesteld. Ik had beter moeten nadenken. Het spijt me dat ik je op die manier pijn heb gedaan. Het was niet mijn bedoeling je pijn te doen. Maar nu begrijp ik dat mijn woorden totaal ongepast waren. Het spijt me dat ik te ver ging. Of in die situatie waar je zegt in de wijvorm, wij als kerk of als organisatie of bedrijf hebben iets beloofd. En we hebben het niet kunnen waarmaken. Het spijt me dat we een steek hebben laten vallen. De tweede taal, ik zat verkeerd. Verantwoordelijkheid nemen. We hebben gewoon de neiging om ons te rechtvaardigen. En we hebben de neiging om de schuld af te schuiven. Ja, wat ik deed, wat ik zei, is niet het beste. Maar door jouw gedrag, en dan komt het. Dan had je maar. En de andere de schuld geven en zelf niet of nauwelijks verantwoordelijkheid nemen, is kinderlijk gedrag. Dat doen kinderen ook, hè? Ik was het niet. Nee, zij schuld. Nee, jij. Ja, ik ben boos geweest en ik heb harde woorden gebruikt, klopt. Maar ik hoef daar geen sorry voor te zeggen. Dan had je maar niet zo moeten zeuren. Of dan had je maar mij niet dat gevoel moeten geven dat ik geen goede christen ben of geen goede vader of wat dan ook. Dan is het goed om te realiseren van dat jij gekwetst bent, dat jij je gekwetst voelt, daar kun je vaak niks aan doen. Dat komt over je, dat gevoel van gekwetst zijn. En dat is goed om dat te erkennen. Maar het is verkeerd om te reageren op een manier zodat je de ander gaat kwetsen. En op die manier rechtvaardig. Er zit kracht in de woorden. Ik zat verkeerd, want je neemt daardoor verantwoordelijkheid. Je kunt zeggen, ik wil geen uitvlucht verzinnen, maar ik heb geen excuus. Wat ik deed was verkeerd. Punt. Gewoon, ik heb een fout gemaakt, ik heb een grote fout gemaakt. Ik dacht niet goed na. Maar nu ik terugkijk, zie ik wat ik verkeerd gedaan heb. Ik zat verkeerd, ik neem verantwoordelijkheid. De derde taal, de derde manier, hoe kan ik het goed maken? Dat heeft met compenseren te maken. Hoe kan ik het goed maken? Ik vertelde net iets over mijn bekering, toen ik een jaar of 17 was. En wat een opluchting was het toen ik mijn zonde beleed naar de Heer toe, op mijn zolderkamertje. En ik herhaalde het nog eens, omdat ik moest zeker weten dat de Heer het goed gehoord had en dat ik er echt spijt van had. Maar er was één ding wat terug bleef komen. Ik had als tiener wel eens appeltjes gepikt. En niet een paar, echt wel flink een hoeveelheid. En bonen bij dezelfde boer. En ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb. Ik had gewoon, ik moet dat compenseren. Dus ik had 25 gulden in een envelopje gedaan. En ik had de moed bij elkaar geraapt. Ik had het nog wat uitgesteld. Maar het bleef terugkomen. Dus ik was naar die boer gegaan. En ik weet niet precies hoe ik dat gezegd heb, maar in ieder geval, ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden dat ik dat en dat gedaan had. En ik gaf hem die envelop. Voordat ik die envelop kwam, merkte ik al aan zijn houding dat hij een beetje zo van, ja, best wel verbaasd, van, oh, dat is bijzonder, hè. En hij zegt, ja, oké, het is goed zo. Maar toen ik hem nog eens de envelop gaf, ja, dat hoeft niet, hoor. Het hoefde van hem niet, zei hij. Maar voor mij was het iets van, ik wilde iets goeds maken. Ik wist niet dat dat in de Bijbel stond, maar dat heb ik later pas ontdekt. Ook in het Oude Testament, als je iets gestolen hebt, moet je het vergoeden. Als je iets beschadigd hebt, moet je het herstellen, dan moet je het gewoon vergoeden. In het Nieuwe Testament, Zacchaeus, toen hij Jezus wilde zien, zat in die boom. Jezus die nodigde hem uit in zijn huis. Heel bijzonder. Hij die zichzelf zag als een zondaar. Kom en zegt van Heer, ik wil het goed maken. En niet zomaar goed maken. Hij gaat viervoudig vergoeden aan de mensen die hij oneerlijk heeft behandeld. En geld heeft afgetroggeld als tollenaar. Hij gaf. Ik zat verkeerd. Verantwoordelijkheid nemen, maar hoe kan ik het goed maken? Hoe kan ik het compenseren? Corinne en ik die zitten wel eens bij elkaar van even de agenda doornemen. En welke avond of avonden, welke dagdelen willen we even gewoon even voor ons reserveren? Dat ik die niet vol plan. Corinne is daar heel, hoe zeg ik dat, secuur in en dan help mij daarbij, want moet ik in geholpen worden. Anders heb ik het niet altijd erg in. Nou, goed. Nou, dan hebben we die afspraken gemaakt. En dan wil ik het wel eens vergeten. Oei. En erger nog, daar ga ik helemaal van achteren. Dan ben ik met... Ik zeg, die afspraak moet ik echt plannen. Ach, ja, jong. Nou goed, ik doe het gewoon. Misschien vergeet Corine het. Ja, denk je dat Corine dat vergeet? Nee, dus... Nou goed. Dan komt dat op een gegeven moment wel ter sprake. En dan is Corine niet zo blij... Nou, dan moet ik vergeving vragen. Maar er moet gecompenseerd worden. Ik moet mijn agenda pakken. Corine gaat de agenda pakken. Er moet gecompenseerd worden. Herken je het? Soms is sorry zeggen, vergeef me, niet voldoende. Dan moet er iets tegenover staan. Is er iets dat ik kan doen om het goed te maken wat ik gedaan heb? Het voelt niet goed om alleen te zeggen dat het me spijt. Kun je misschien zeggen wat ik zou kunnen doen? Ik heb er spijt van dat ik jouw naam niet op een goede manier heb gebruikt. Mag ik het publiekelijk weer goed maken? Ik heb deze belofte al 100 keer, of misschien wel 1000 keer gebroken, of verbroken. Wil je dat ik deze keer op papier zet? Het vierde. Ik wil veranderen. Ik wil tot inkeer komen. Het is vervelend dat dingen gebeuren. En dat kunnen we accepteren. Maar als het elke keer gebeurt... is dat heel ontmoedigend. En kan dat verstorend zijn voor een blijvende goede relatie. Zeker als iemand makkelijk sorry zegt, spijt me, maar net zo makkelijk het weer doet. Dat kan heel frustrerend zijn. En dan is het belangrijk dat je op een gegeven moment erkent van, hé, dit kan zo niet langer. Ik moet het inkeer komen. Ik wil dat dit verandert. En dat begint bij het hart, een hartsgesteldheid. Duidelijk maken, ik wil dit niet langer. En dat je een ander vraagt, help me hierbij. Hoe kan ik dit wel gaan doen? En er zijn al meer dan woorden nodig. En er moet een bepaald stappenplan komen. Bekijk of je daar hulp bij nodig hebt. Zeker als daar bijvoorbeeld een verslaving kan spelen, dan lukt het vaak niet uit jezelf. Maar dan moet je daar een stuk begeleiding in krijgen. Misschien een bepaalde therapie. Zet het op papier. En breng het in praktijk. Is dat een garantie dat het gaat lukken? Nee, niet altijd. Nee. Maar dat je dan niet ontmoedigd wordt als het een keer niet lukt, maar dat je weer overeind krabbelt en weer opnieuw begint. Maar het is heel belangrijk soms dat de ander echt voelt dat je wilt veranderen. En dat je moeite doet, dat je hulp vraagt om dat te doen. Ter wille van de relatie. Wat kun je zeggen om aan te geven dat je wilt veranderen? Ik weet dat ik je veel pijn heb gedaan met mijn gedrag. Ik wil dat nooit meer doen. Ik sta op Ik sta open voor jouw ideeën, hoe ik mijn gedrag zou kunnen veranderen. Ik stel teleur door steeds dezelfde fout te maken. Wat heb je nodig om weer vertrouwen in me te kunnen krijgen? De vijfde taal, de vijfde manier. Zou je me alsjeblieft willen vergeven? Gewoon vergeving vragen. Zoals ik al gezegd heb, sommige mensen vinden een sorry zeggen niet voldoende. Vinden een echte verontschuldiging pas als er gevraagd wordt, wil je me vergeven? En daar moeten we rekening mee houden. Niet iedereen hoeft dat te horen. Sommigen, ik heb meerdere keren dat gehad, dat iemand sorry zei, dat was voldoende voor mij. Maar anderen die zeggen, als er sorry wordt gezegd, dat is niet voldoende. Er moet echt gevraagd worden, wil je me vergeven? Dus als dat de taal van de ander is, dan is het heel belangrijk om die taal ook te spreken. Alleen voor sommigen valt dat niet altijd mee om dat uit je mond te krijgen. Wil je me vergeven voor dit en voor dat? Want wees dan ook specifiek. Dat geeft soms een gevoel van falen, van afhankelijk zijn. Want de ander kan ook nee zeggen, ik wil je niet vergeven. Dus het is niet makkelijk. Het spijt me dat ik zo tegen je sprak. Ik praatte luid en zei harde dingen. Dat verdiende je niet. Het was verkeerd van me. En ik wil je vragen, wil je me vergeven? 5 manieren die ook Carrie Chapman ook in zijn boek behandelt. Als sorry niet meer helpt. Die mij gewoon aanspraken en in dit verband ook vandaag ook wilde noemen. Waar we zo dankbaar mogen zijn dat Jezus leeft. Dat Hij die lijdensweg voor jou en mij is gegaan. En dat Hij de liefde van de Vader daardoor ook geopenbaard heeft. En dat de Vaderliefde naar ieder van ons uitgaat. En dat we de genade hebben dat we tot inkeer gekomen zijn. Dat we Hem en zijn vergeving mochten ontvangen en dat we van daaruit mogen leven. Dat we weten dat we niet meer onder veroordeling leven, omdat we in Christus Jezus zijn. Dat we rusten in het volbrachte werk van Jezus. En dat de liefde van de Vader heerlijk naar ieder van ons kan stromen. Alleen dat er belemmeringen kunnen zijn, waardoor we niet die liefde van de Vader soms kunnen ervaren, omdat we zelf een blokkade opgeworpen hebben of laten bestaan, waarin vergeving schenken of vergeving vragen ook heel belangrijk is. En laten we gewoon dat ter harte nemen en ons hart onderzoeken en ook onze relaties van Heer, op wat voor wijze is er ergens nog een blokkade en moet ik stappen ondernemen? Moet ik die taal van de ander spreken? Of moet ik de keuze maken om echt de ander te vergeven, ook al verontschuldigt hij zich niet op die manier zoals ik haar graag zou willen. Heer, maar als ik vol ben van uw liefde, Heer, als uw Vaderliefde mijn hart raakt, omdat ik gekozen heb voor vergeving, gewoon vanuit mijn wil, dat ook het vergeven vanuit mijn hart, vanuit liefde, ook op gang gaat komen door uw genade. Zullen we daarvoor bidden? Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Liefdevolle Vader, Heer, ik ben zo persoonlijk weer bemoedigd door uw oneindige liefde voor mij, voor ieder mens. Heer, dat u uw Zoon, het liefste wat u heeft, hebt gegeven als offer voor ieder mens. En door eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus, we nu uw kinderen mogen zijn. Heer, dat u ons heeft geopenbaard dat Jezus de Verlosser is, dat de Heilige Geest onze trooster is die bij ons wil zijn, die ons vervult. En dat u, en dat Jezus, u als vader, als papa, openbaart. En dat dezelfde liefde waarmee Jezus is liefgehad door de Vader, ook in ons is en mag zijn. Heer, en ik bid, Heer, dat degene onder ons die op de een of andere manier zo naar uw vaderliefde verlangen, Heer, zo een bemoediging nodig hebben vanuit uw troon. Heer, door gewoon bij u te zijn, gewoon te ervaren dat u voor hen zorgt, dat u genezing schenkt, dat u bemoediging geeft. Heer, we hebben dat zo nodig op bepaalde momenten in ons leven. Heer, er zijn sommige ervaringen in het verleden waar we dat ervaren hebben, maar het kan zijn dat we het een poos niet hebben gehad. Dan bid ik dat u ons opnieuw wil bemoedigen met uw vaderliefde, met uw goedheid. O Heer, open onze geestelijke ogen en open onze harten. En wij willen onze harten openen voor u, Heer, dat het mag stromen. En dat u ons ook zult leren om, ja, vergeving te vragen, vergeving te schenken. Op de manier zoals dat wijs is, zoals dat nodig is in iedere situatie. Heer, het Vader in Jezus' naam. Dank u, Vader God. Halleluja. Neem ons fijn mee met een lied. Laten we dat gewoon zingen. En als je op de een of andere manier ervaart van, nou, ik wil een bepaalde stap naar de Heer toe zetten. Ik wil ontmoeting met zijn vaderliefde. Ik wil een bepaalde keuze maken. De gelegenheid is om gewoon tijdens dat lied ook te reageren, naar voren te komen. Je mag hier knielen. Je mag hier staan. Wat je wil. Je mag het ook op je plek doen. Datgene wat jij in je hart hebt.
Lied 629.
Kan beginnen. Amen.
van de pijn en de verdriet, diep van binnen. Maar uw vergeving is al genezen zijn. En de weg van herstel kan beginnen. De weg van herstel kan beginnen. Nooit los de waarheid.